Dan naar het volgende agendapunt. De startnotitie integraal veiligheidsplan. De rechterhand van de burgemeester moet even gewisseld worden, geloof ik.
Nieuwe rechterhand, ja.
Spannend, dat zou ik soms ook wel eens willen. Dank je. En de heer De Jong schuift aan. Oké. Eens even kijken, wie mag ik hier als... Nee, ik ga nu weer het rondje en dan de andere kant op. Mag ik met de heer Wijntjes beginnen?
We spreken vanavond over de startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2012-2015. Volgens mij is het lang geleden dat de gemeenteraad in formele zin iets over het veiligheidsbeleid te zeggen heeft. Ik kan me nog herinneren dat, maar ik zit redelijk lang in de gemeenteraad, dat de laatste 4 jaar dat we er echt iets over te vertellen hadden, was de periode 1990-1994. Want toen hadden wij nog een gemeentepolitie en toen hadden wij hier nog periodiek zo eens in de maand de commissaris op bezoek. Commissaris Bijl heette die, had ze mijn naam mee, hè, om zo te zeggen. Dat weet jij misschien wel. En die, en dat was altijd heel erg handig, want de Gempo zat dicht bij onze gemeente. En als er gedoe was in wijken en zo, dan was de Gempo er dichtbij. Dat kan ik me nog wel herinneren. Toen hebben we een hele periode gehad tot nu, waarbij we er eigenlijk in formele zin weinig over te vertellen hebben, waarbij we natuurlijk wel geïnformeerd werden. Bij wel integrale veiligheidsplannen hadden, maar die in formele zin geen zaak voor de gemeenteraad waren. En nu is dat gelukkig weer, dat stukje is weer terug. Dat is in ieder geval, dat komt terug op het moment dat die nieuwe politiewet er is. Dus ik wil in ieder geval toch vaststellen dat het goed is dat BMW, en in het bijzonder de burgemeester, met die startnotitie begonnen is. Want in formele zin hoef je dat volgens mij nog niet, want de wet is nog niet verkracht, als ik het wel heb. En dus denk ik, wij moeten deze weg gewoon inslaan. En hoop ik wel, zeg ik er maar meteen bij, dat we proberen er niet al te bureaucratisch proces van te maken. Want ik ken dit soort processen. Begin met analyse en noem maar op. En ja, het moet allemaal wel. Maar voor je het weet heb je een dik document. En ik hoop dat wij een veiligheidsbeleid krijgen. Waarvan we echt zeggen, nou, het gaat over de belangrijke dingen. Het gaat ook over prioriteiten stellen, om het maar zo te zeggen. En ik hoop ook dat wij zoveel invloed krijgen. Ook op het uitvoeringsapparaat. Waaronder, dat mag ik het misschien niet zo noemen. Maar het zou heel erg prettig zijn op het moment dat wij het veiligheidsbeleid gaan vaststellen, of ruim daarvoor, dat we toch ook nog eens even met de Herman dat spraken, ja. de politie, maar vooral ook met de officier van justitie, die met u de driehoek vormen. Ik vind het toch belangrijk om ook die organen ietsje dichter bij die gemeenteraad te krijgen. Dat zou echt de grootste winst van dit proces zijn, om het maar zo te zeggen, want... Dit is een ergernis die ik wel heb, dat door die operatie van de jaren 90 is de gemeenteraad door de bank genomen op een ontzettend grote afstand gekomen van het uitvoerende werk. En ik heb dat toch graag weer een beetje terug. Hoewel ik me realiseer dat dat weer ingewikkeld is omdat je praat over de nationale politie, maar we kunnen misschien zodanig vormgeven met de partij hier en met u natuurlijk als primair verantwoordelijk voor het hele veiligheidsbeleid in deze gemeente. Dat we daar iets meer zeggenschap over krijgen. En vooral ook in de uitvoering er iets meer van merken. Hoe moeilijk dat ook vaak is. Dus wat ons betreft heeft u met dit voorstel 2 dingen. Het is goed dat u vooruit loopt. Dat is 1. Tweede, dit voorstel dat komt in de raad. En dat zullen wij dan ook van harte ondersteunen. En wij vertrouwen erop dat de uitvoering goed gaat. Dat die conform de mijlpalen gaat zoals die in het stuk staan. En dan ik hoop dat u zult bereiken dat partijen en wij in dat proces goed periodiek betrokken worden, zodat we gewoon een goed plan krijgen.
Dank u wel, ook voor het korte historische context schetsen. Voor de wat nieuwere onder ons is dat soms best handig. Kijken, de heer Reinders. U heeft niks, de heer De Jong.
Nee. In het kader van het lijstje welke stappen er allemaal genomen moeten worden, zeggen we gewoon, dit is een goede aftrap, laten we kijken of we echt komen, want dan wordt het pas een hap.
Helder. De VVD, de heer Snoeren.
Ja, dankjewel voorzitter. Ook wij zijn blij dat er in ieder geval een startnotitie ligt en dat de burgemeester voortvarend aan de slag wil, nog voordat de wet vastgesteld is. Overigens zijn al vele gemeentes op die tour bezig. En wij van de VVD zijn er erg blij mee, want we willen natuurlijk, een van de kerntaken is toch veiligheid van de overheid en daar moeten we grip op hebben. Er wordt ook benoemd, de regierol wordt erg belangrijk. En dan is ook een van mijn vragen, dat, daar stoeien meerdere mee, van ja, hoe zorgen we nou dat die regierol ook, ook goed vorm gaat krijgen. Dus ik lees dat nog niet terug, ik zie wel in de startnotitie, daarvoor is natuurlijk ook een startnotitie. Dat de insteek is van om te komen tot het integraal veiligheidsbeleid. Het is met name procesmatig stuk. Hè. Hoe gaan we het proces lopen? Maar er zijn toch een paar dingen die eigenlijk al vorm moeten geven straks aan het integraal veiligheidsbeleid. En dat is de missie en de visie en de strategische doelstellingen. En daar wil ik zo meteen kort op ingaan. Even nog een vraag over het proces, hè, die beschreven is op bladzijde 9. De vraag daarover is van de opstart, daar zitten we nu in. De veiligheidsanalyse is de volgende stap, maar in hoeverre wordt daar dan de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid van de afgelopen 4 jaar in meegenomen om te zorgen dat we in ieder geval ook kunnen zien of we een bepaalde continuïteit in het veiligheidsbeleid kunnen waarborgen. Want het is volgens mij niet verstandig dat we van de hak op de tak springen. Ook een vraag, of misschien een toelichting van de burgemeester, van hoe gaan we om met die prioritering? Heeft u daar al een idee over? Want ja, dat is volgens mij een van de belangrijkste stappen in dit proces. Welke prioriteiten gaan wij straks als gemeenteraad geven aan het integraal veiligheidsbeleid? Een stukje wat ik eigenlijk mis in het stuk is het flankerend beleid. Ik zou het prettig vinden, of de VVD's, om in ieder geval inzichtelijk te hebben van... met welk flankerend beleid hebben wij nu te maken als we met het integraal veiligheidsbeleid aan de gang zijn. Zeker ook in de voorbereiding straks, in die prioritering en de veiligheidsanalyse. Misschien dat...
Kan je daar wat duidelijk over zijn? Of kunt u daar wat duidelijk over zijn? Excuus, voorzitter.
wat
bedoel met flankerend beleid?
Wat voor beleidsstukken hangen ze eigenlijk samen met het integraal veiligheidsbeleid? Ik kan me voorstellen dat er een APV heeft natuurlijk raakvlakken, misschien verslavingszorg van dat soort zaken. Wat hebben wij daar al van? Of als er een opsomming zou kunnen komen in dit stuk, dan wordt het volgens mij voor ons raadsleden wat makkelijker om straks ook de samenhang van het beleid te toetsen. Dat even voor zover het proces, de missie en de visie, ja, dat is denk ik de basis straks voor het integraal veiligheidsbeleid. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we daar helderheid in hebben. Wat ik zag in de missie met name is dat het vooral zeg maar ingezoomd wordt op het veiligheidsgevoel, dus de subjectieve veiligheid. En ik mis daar eigenlijk echt die fysieke veiligheid in. Ik weet niet of daar bewust voor gekozen is. En verder de visie, dat is meer misschien even een technisch ding. Een visie vertelt inderdaad van waar we voor gaan. En daar staat eigenlijk een stukje in dat ik denk van ja, dat hoort eigenlijk niet in een visie thuis. Maar dat is meer, en dan bedoel ik zeg maar de tweede zin, de criminaliteit in de laatste jaren gedaald. Dat is meer zeg maar een feit dan een visie. Dus even een technisch ding. Nog één... Verder kunnen wij ons wel vinden zeg maar, in de missie en de visie, in hoofdlijnen. Alleen de strategische doelstellingen, daar zouden wij nog wat meer willen terugzien. Met name als je het hebt over de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Ik weet niet of er bewust voor gekozen is voor deze strategische doelstellingen, maar zou daar niet misschien ook meer... gericht moeten zijn op dat we daar ook duidelijk in maken dat we niet alleen repressie hebben, maar ook preventie. Volgens mij moet je juist aan de voorkant het preventiedeel ook goed regelen in het integraal veiligheidsbeleid. En natuurlijk repressie, daarop kom je vaak niet aan, dus dat moet er ook in terugkomen. Vragen zeg maar ook de partners die we allemaal hebben. Het zijn aardig wat strategische veiligheidspartners. Vooral zeg maar in het proces en dan bij de prioritering. In wat voor vorm gaan we zeg maar met die mensen, met die strategische partners ook om de tafel zitten in een sessie of iets dergelijks. Kunt u daar iets over zeggen? Zodat we ook zeg maar hun visie en dergelijke mee kunnen wegen straks in het integraal veiligheidsbeleid. Ik ben er bijna doorheen. Nog een van de punten die ik wel erg belangrijk vind en eigenlijk niet helder terugvind. En dat zou met name in die uitgangspunten kunnen staan. Het moet vooral zeg maar voor de VVD ook smart gemaakt worden. We moeten duidelijke doelstellingen hebben die meetbaar zijn. Dat is natuurlijk wel een objectieve, subjectieve veiligheid is moeilijk te meten. Maar we willen in ieder geval wel dat in ieder geval in het integraal veiligheidsbeleid, en dat zou wat ons betreft een uitgangspunt moeten zijn, dat er in ieder geval het ook smart gemaakt wordt in het integraal veiligheidsbeleid. Volgens mij heb ik mijn opmerkingen gehad. En zullen we het daar dan ook bij laten.
Oké. Alle vragen, opmerkingen waren helder. Prima. Even kijken. De heer Teven-Terwille.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij hebben een vraag over de prioritering. Blijven wij dan nog wel flexibel genoeg op het moment dat er verschuivingen plaatsvinden, dat we daar ook op reageren en niet dat we dat, omdat de prioriteit ergens anders is opgezet, dat we daar dan te lang over blijven nakijken om daar adequaat op te reageren. Voor de rest vinden wij het een goed stuk. Dank u wel.
Oké, helder. De heer Vissers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb er wat moeite mee om in te stemmen met een notitie waarin een aantal voorstellen staan die nog moeten worden gemaakt. Het moet uiteindelijk nog beginnen. En waarvan ik nog geen idee heb hoe die te nemen stappen uitpakken. En ik vraag me ook af wat dan bij punt 5 staat, het uitvoeringsplan, als het allemaal niet vertraagd werd dan in juli van dit jaar. Krijgen we dat als raad nog onder ogen, wat er uiteindelijk met al die stappen die genomen zijn. En ik begrijp wel dat het een startnotitie is. Want ik lees op een gegeven moment bij de risico's, op bladzijde 3, wanneer echter wordt afgeweken van de stappen, bestaat het risico dat het beleid niet breed gedragen zal worden door betrokken partijen. Dus ik heb wat moeite nogmaals om in te stemmen met een notitie waarin nog een aantal stappen moeten worden gemaakt waarvan ik niet weet hoe dat ze uitpakken. Dank u wel.
Gaat uw gang.
Mag ik misschien toch de Abt er even op wijzen dat als je bij de oplossing staat, staat keurig wat er naar ons toe komt, wat we vaststellen, wat we ter kennisgeving krijgen. En het meest belangrijke is dat wij het veiligheidsplan vaststellen. Dus daar gaan wij over. Dus dat is toch helder?
Als ik diezelfde woorden van de burgemeester te horen krijg en niet van het CDA, dan kan ik me daar... Dat de heer Wijntjes wil dat wel eens meer doen. Dat geeft ook niet. Ik reken het maar onder het voorspel. Dank u wel.
Maar even wel in aanvulling daarop. Bij de voorgestelde oplossing en de planning daarvan staat inderdaad helder op pagina 2 van het voorstel welke voorstellen allemaal ter goedkeuring naar de raad gaan. Dus dat proces is volledig geborgd. Nog verdere vragen? De heer Vissers, had u nog verdere vragen?
Sorry, nee, dank je.
Oké, de heer Verdouw.
Ja, dus ik heb het gelezen en ik heb één vraag ter verduidelijking. Dat gaat over bladzijde 3, het omkaderde stuk. En dat heeft te maken met de aangekondigde wijziging van de gemeentewet. In dat stuk staat dat er dus een tweetal maatregelen worden genoemd. Enerzijds de gemeenteraad die verplicht tot het vaststellen van een integraal veiligheidsplan. In de pagina's die daarop volgen wordt daar uitvoerig zeg maar tekst en uitleg over gegeven. En dan komt de zin waar ik niet begreep. Anderzijds wordt een zorgplicht voor de burgemeester ingevoerd. Wordt daarmee bedoeld zeg maar, dat hij daar de regie kan houden? Of wordt er iets anders mee bedoeld? Dat wordt namelijk in de stukken daarna in mijn optie niet uitgewerkt. Daar heb ik weinig over terug kunnen vinden. Dat was mijn vraag.
Helder. De heer Bamberg.
Dank u. Ik kan me in grote lijnen aansluiten bij de bijdrage van de heer Snoeren van de VVD. Prima eerste stap. Bij de prioritering wordt het pas echt interessant of spannend. En in de missie inderdaad wederom aandacht voor de subjectieve veiligheidsbeleving. Dat is heel modieus natuurlijk. We hebben zelfs nog een raadsdebat gehad waarin de subjectieve veiligheid als feit werd gepresenteerd. Vond ik een boeiende wending. Dat, ja, ik zou dat wat willen relativeren. Ook aandacht willen vragen voor de fysieke, echte veiligheid. En soms mensen misschien stiekem eens adviseren een andere krant te gaan lezen. Want ik vind dat dat subjectieve wel een erg hoge vlucht neemt. Maar die discussie gaan we nog krijgen bij de prioritering en verdere uitwerking. Dus dank u wel.
Oké, helder. De heer Sjoegelbind.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik kan het niet nalaten. Ik merk eigenlijk in de bijdrage van de VVD toch nog wel een verschuiving in de visie. In de visie van de VVD. Want er wordt nu gesproken over repressie, gecombineerd met preventie. En dat is toch een liberaal inzicht waar ik eerder niet kennis van had. Dus ik denk een goede ontwikkeling. En voorzitter, het is hier eigenlijk al gezegd, de stappen, wat krijgen we nou als raad te zien? Nou, staat inderdaad op pagina 2, daar heb ik dus mijn vragen over. De partners die zijn bekend, die worden ook benoemd. De analyse, dat vind ik belangrijk, punt 2, die wordt ook besproken met de gemeenteraad. De prioritering komt ook in de gemeenteraad. Integraal veiligheidsplan, de heer Wijntje zegt het al, die komt er ook. En bij uitvoeringsplan staat, dat wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad gezonden. Toen dacht ik, ja, het is formeel wel juist, hè, als het gaat om uitvoeringsplan. Maar ik denk dat het niet verkeerd is als dit uitvoeringsplan ook langs de commissie ABZ komt. Dat we daar ook misschien toch wel iets over kunnen zeggen. Het hoeft allemaal niet te lang. En dan, voorzitter, op pagina 7 van de startnotitie. Ja, er wordt gesproken over, dat is het blokje bovenin, de gestage introductie van cameratoezicht. Nou, voorzitter, dit is inderdaad de startnotitie en ik ben dus heel benieuwd hoe prominent dit onderdeel straks wordt uitgewerkt in het definitieve IVP. Ja, inderdaad, voorzitter, als cameratoezicht verdere uitbreiding krijgt, dan kan ik nu al melden dat wij als GroenLinks daar heel veel moeite mee zullen hebben. Dus we wachten dan het IVP af om te zien wat daarin over cameratoezicht wordt gezegd. En één probleem hebben we wel, voorzitter, dat is 213. Daar staat namelijk jeugd en veiligheid. Nou, voorzitter, ja, GroenLinks vindt dat jeugd eigenlijk geen onderdeel zou moeten zijn van het IVP. Want jeugdvraagstukken zijn problemen eigenlijk die je moet oplossen binnen welzijn in een ketenbenadering. Dat hebben we al verkeerde keren gesproken. Dus de jeugd die moet je eigenlijk ook op een andere manier gaan doen. Anders werk je mee, en ik denk niet dat dat de bedoeling is van het college, anders werk je mee in feite aan onbedoelde verdachtmaking van de jeugd. En dat zou je eigenlijk ook moeten loskoppelen.
De heer Wijntje zou hierop reageren.
Maar u zult toch ook moeten herkennen dat de ketenbenadering, prima, hè, is goed. Ja. Maar de jeugd kan ook zo ver gaan dat als je met de ketenbenadering begint, dat je het probleem helemaal niet meer oplost. Dus je zult denk ik toch ook aan de repressieve kant. Zul je toch in ieder geval de instrumenten open moeten houden om daar wat mee te doen. Ja. Dus je kan het niet. Je kan het niet alleen maar aan de welzijnssector overlaten, want dan gebeurt er gewoon helemaal niks volgens mij.
Hey, voorzitter, kijk, de essentie van mijn punt is dat 213, u mag wel spreken over overlast, hè, overlast, alcohol, drugs, onveiligheid, dat klopt allemaal. Maar die zijn enkel niet jeugdgerelateerd. Anders zou u dan ook moeten zeggen, nou, allochtonen en veiligheid. U zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ouderen en overlast, dat zou u dan ook kunnen doen. Vrouwen en veiligheid, maar waarom nou jeugd en veiligheid? En dit is in feite...
Tenminste, ik lees toch weinig in de krant dat vrouwen overlast geven. Ik lees ook weinig in de krant dat ouderen overlast geven.
Nou ja, die zijn...
Dus wat doe je? En jeugd, als zodanig, is een niet-discriminerende term. Ik bedoel, zo is het natuurlijk ook, hè? En allochtoon is wel een discriminerende term. Dus dat moet u niet op één hoop gooien.
Nee, maar kijk, het punt is op het moment waarop je het hebt over een integraal veiligheidsplan en je zegt een onderdeel daar in jeugd en veiligheid, dan leg je meteen de relatie tussen jeugd en onveiligheid. En dat is eigenlijk onbedoeld, want het lijkt een beetje op verdachtmaking. De jeugd, en daar heb je ze dan weer. Nou, voorzitter, wat ik eigenlijk... kijk,
overigens dat de heer Snoren ook nog prima, een interventie wilde plegen.
Ja, eigenlijk de vraag van inderdaad, associeert u gelijk het integraal veiligheidsbeleid met onveiligheid en criminaliteit? Want dat idee krijg ik juist ook, en ik heb het net aangegeven ook, van preventie is hier ook belangrijk. En integraal veiligheidsbeleid, daar hoort dit wel degelijk bij.
Ja, maar kijk voorzitter, ja, het kan wel een oeverloze discussie worden, maar het punt eigenlijk waarop je dan in een integraal veilige markt opneemt, jeugd en veiligheid, dan zeg je oké, jeugdonveiligheid. Dus je krijgt meteen de associatie bij jeugdonveiligheid, maar dit is dus niet zo. Het gaat eigenlijk om een klein aantal.
Dat is nou net uw subjectieve associatie.
Mevrouw Schildkamp. Ja, ik kreeg ook de beurt. Ik wil er ook wel iets over zeggen, want ik heb dat dus anders gelezen dan u, meneer Soekebind. Ik lees jeugd en veiligheid en dan denk ik eigenlijk als eerste van wij gaan onze jeugd beschermen door middel van een integrale veiligheidsplan. En ik ben eigenlijk heel blij dat dat ook hierin genoemd wordt.
Hey, de bescherming doe je dan werkelijk in de ketenbenadering en daar zou dus veel meer in geïnvesteerd moeten worden. Maar niet, want ik zeg het niet, in Den Haag wordt ook wel eens voor een jaar de jeugd moeten we niet, en dat doen wij niet. Even ter correctie, dat doen wij niet, maar de jeugd moet je niet criminaliseren. Want als ik dat, het is een zwaar woord, maar als ik dat zo jeugd en veiligheid, dacht ik, oh jee, daar heb je dan de jeugd weer. Die doet het dan maar fout. En daar wil ik eigenlijk niet in geloven.
Oké, het punt is helder. Ja, het punt is helder. Wellicht dat de burgemeester daar zo ook nog even op kan reageren.
Okay.
Heeft u nog andere vragen?
Ja, het puntje, even kijken, pagina 11. Ja, over de inwoners, eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik lees dat eigenlijk ook graag in het IVP, op welke wijze eigenlijk de inwoners worden betrokken bij de totstandkoming van dit IVP. Want inwoners zijn namelijk ook partners. En die laatste opmerking, voorzitter, over de visie. Wat zegt u? Ja, daar heb ik het over.
Nee, ja, ho, wacht, nee.
Nou, meneer Wijntjes, kijk maar wat bij visie staat. Nieuwegein is veilig, de criminaliteit is gedaald, men voelt zich veilig. Dan kun je afvragen, ja, als Nieuwegein zo veilig is, waarom hebben we dan een burgernet nodig? En bovendien, en nog iets anders, ik heb ook van de burgemeester begrepen dat binnenkort bij de toegangswegen Nieuwegein, dat er borden komen, vertreed, er komt de Poivroen doen, maar er komt ook burgernetgemeente. Dan vroeg ik me af, als ik dan een bezoeker ben van Nieuwegein en dan krijg je Nieuwegein binnen en ik zie daar een bord staan burgernet, zou ik dan het idee kunnen krijgen, ik maak rechtsomkeer, want het is onveilig. Want we roepen dat beeld zelf op.
Oké, wacht, stop. We dwalen nu een beetje af.
Ja, wat ik eigenlijk bedoel, voorzitter, als Nieuwegein zo veilig is zoals het hier staat, waarom wordt dat bord dan nodig straks? Graag uw reactie daarop. En mijn laatste opmerking, voorzitter, u heeft het over een visie. Ik zat te kijken, nou waar is die visie? Staat in onder punt 4.2, maar er zijn maar twee regeltjes. Toen dacht ik, oh, dat is toch wel heel sumier. Een visie eigenlijk in twee regeltjes. Ja, misschien komt dat wel terug in definitieve IVP, wat nou in feite de visie is van de gemeente. Voorzitter, dat was het.
Oké, dank u wel. De heer Quantis.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. In grote lijnen zijn wij het gelukkig met het stuk. We hadden alleen even één vraag. Als je kijkt naar het oude IVP, dan zou dat nu afgelopen zijn. De vraag is dus, in de voorbereiding tot het nieuwe, blijft waarschijnlijk, en dat is dan ook de vraag, het oude van kracht. En dan toch een beetje jammer. Nieuwegein loopt wel voorop, maar VNG heeft in september 2010 ook al een herziene uitgave gemaakt van kernbeleid veiligheid. En wij wisten natuurlijk met z'n allen dat in 2011 ons oude plan afliep. De vraag eigenlijk een beetje, waarom hebben wij al niet eerder met dit voorstel de raad verblijd, zodanig dat wij gewoon op 1 januari hiermee zouden kunnen starten. Dat was het, dank u.
Oké, dank u wel, mevrouw Schildkamp. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een paar korte vragen. De eerste die is al door verschillende mensen genoemd, maar wij zijn ook erg benieuwd naar hoe de prioritering straks vorm gaat krijgen, hoe bewoners daarbij betrokken gaan worden en ook hoe wij als raad daarin betrokken gaan worden. Dus misschien kunt u daar iets meer over vertellen. En een andere vraag voor mij is, er staan een aantal partners genoemd. Die allemaal betrokken gaan worden bij die prioritering. En wij vroegen ons af, moet er dan niet ook het ziekenhuis daar bijvoorbeeld bij betrokken worden? En er zijn wat plekken waar mensen bij elkaar moeten komen wanneer de calamiteiten plaatsvinden. Hè? Bijvoorbeeld Merwestein is daarvoor aangewezen en misschien nog wel meer plaatsen in Nieuwegein. Is het niet nodig dat ook dat soort instanties bij die prioritering betrokken worden?
Helder.
denk ik. Meneer Bakhuis.
Ik zal even kijken waar ik zal beginnen. Volgens mij is er wel een logisch verhaal van te maken, ook chronologisch. En dan lijkt me de vraag van Quantus misschien wel het beste, waarom nu pas? Ja, ik had heel graag gewild verleden jaar, het lag ook klaar. Of nou, het lag niet klaar, er werd gezegd, ja, hoe moet dat integraal veiligheidsplan in 2011 klaar hebben voor 2012? Maar ik denk dat het wisselen van burgemeester er ook toe geleid heeft dat er op dat moment eigenlijk gezegd werd door mijn voorganger, en ik vind dat ook wel heel logisch, zeg van nou, ik laat dat even over aan de opvolger. Nou, dat zit in het inwerken. Maar twee, wat ook nog wel heel belangrijk is, is dat, dat inhoudelijk de politiewet eraan kwam en er zouden een aantal wijzigingen op gaan plaatsvinden. En we toen gezegd hebben van, het is misschien wel verstandig om even dat ook wat af te wachten, omdat daar de positie van de gemeenteraad in versterkt wordt. Dus we hadden daar wel mee kunnen beginnen. Nou, die twee combinaties hebben ertoe geleid dat het later is. En ook een aantal activiteiten die op de afdeling gedaan moesten worden op het gebied van veiligheid, die ertoe leidde dat de capaciteit op dat moment daarin ging. Want er lag ook nog een discussie over coffeeshops. Ik ben er gewoon maar open in. Het komt toch steeds bij dezelfde mensen ambtelijk terecht. Nou, dat had prioriteit. Nou, dan zie je dat die drie dingen samen, de wisseling van burgemeester, andere activiteiten en een politiewet, dat die drie dingen samen waren van nou, laten we dan, dat we er niet aan toe zijn gekomen in het najaar van 2011. Toen heb ik gezegd van laten we heel strak wel een plan maken dat we heel snel wel dat maken. En ik wil heel graag, ik heb dat volgens mij eerder ook al gezegd, de raad betrekken bij al die stappen. Dus niet een kant-en-klaar plan straks bij u leggen waar we heel lang over moeten praten, maar bij al die stappen. En dan kom ik bij de heer Vissers die zegt van ja, wat stellen we nu vast al? U stelt eigenlijk vast dat dit het stappenplan wordt waar langs we het integraal veiligheidsplan gaan ontwikkelen met een visie en een missie waar je kennis van neemt. Waar je zegt van als het helemaal verkeerd is, dan zou ik dat graag horen, want dan moeten we het anders doen. Maar daarmee geven we eigenlijk en het college, de raad, het, ja, zeg maar, toch het volle pond. Omdat wij de komende maanden verschillende keren, dat kunt u lezen in de routekaart, verschillende keren met elkaar stap voor stap zullen spreken over integrale veiligheid. En ik kan me ook heel goed voorstellen, want er zijn vandaag ook een aantal opmerkingen gemaakt die misschien nog niet direct op dit stuk slaan. Maar ik noem ze dan maar schoten voor de boeg voor de volgende stap of de stappen daarna. We zeggen van nou, het is goed dat we dat horen, dat we dat meenemen. Want daar kunnen we rekening mee houden. Waardoor u eigenlijk in een soort interactieve beleidscyclus met ons meedoet. Om zeggen van om dat integraal veiligheidsplan te maken. En dat doen we omdat ik denk als je dat hele integraal veiligheidsplan in één keer bij u neerlegt, dat het een hele ingewikkelde materie is, of een hele omvangrijke materie is, misschien nog niet zo ingewikkeld, maar wel omvangrijk, waardoor je zegt van hoe moet je dat nu met elkaar behandelen. Dus vandaar dat gekozen is voor dit proces, waar ik heel veel vertrouwen in heb dat goed gaat. Je ziet ook dat we daar heel veel partners bij willen betrekken. Volgens mij zit, ja, de heer Snoeren zegt daarvan, dat zou nog veel duidelijker zichtbaar moeten zijn. Ik denk dat het misschien dat in de volgende stappen duidelijker wordt, maar hier zit heel nadrukkelijk in: veiligheid is niet iets van de gemeente alleen, is niet iets van de politie alleen. Er zijn een heleboel partijen, een heleboel partners, ook burgers, instellingen, bedrijven, scholen, organisaties, welzijnsinstellingen, zijn allemaal betrokken bij veiligheid. Die moeten eigenlijk allemaal weten dat ze mee moeten doen. En die zullen we ook in die voorbereiding zullen we die daarbij betrekken. Dan vraagt mevrouw Schildkamp, die zegt van ja, hoe betrek je dan de bewoners daar nog bij dat hele proces? Dan moet ik eerlijk zeggen, daar hebben wij nog niet, denk ik, nog niet zo'n uitgekristalliseerd beeld of je misschien nog een iets moet organiseren dat bewoners dat aan kunnen doen. Aan de andere kant had ik in de voorbereiding hiertoe ook al gezegd van ja, de raad zit namens de bevolking hier en met al die partijen, dus ook vanuit de raad. Ik zou dus de invloed van de samenleving daarin moeten komen. Maar ik wil best nog wel eens een keer nadenken ergens over die stappen waar we met partijen praten. Of we misschien eens een keer van een avond kunnen organiseren waar we zeggen van we burgers uitnodigen. Maar het moet ook wel hanteerbaar zijn. Want je ziet ook dat we in een vrij strak tempo, een vrij strak schema zitten. En als we het op die manier heel actief met hele grote en veel groepen gaan doen, dan haal ik dat tempo niet. En dat zou ik wel willen doen.
De heer Wijntjes.
Nou, zou het niet eens een suggestie kunnen zijn om in dit proces even mee te nemen waar burgers gewoon tegenaan lopen als het gaat over veiligheidsbeleid? Bijvoorbeeld het doen van aangifte, gaat het wel makkelijk of niet? Dat soort zaken die te maken hebben met de relatie veiligheidsbeleid en burger. En er zijn wel eens klachten ook over, hè, hoe dat dan gaat. Dus dat je gewoon eens kijkt, nou, wat heb ik nou voor dat soort gegevens? Burgernet is bijvoorbeeld ook een instrument wat nu werkt. Hè? Dus dan is de burger toch betrokken op de een of andere manier bij dat veiligheidsbeleid. Dus dat zou je misschien kunnen doen.
Ja, dan kom ik op het andere thema. Laat ik dat maar dan gelijk pakken. Want u zegt van, ik wil invloed op het uitvoeringsapparaat. Ja, wij komen op invloed op het uitvoeringsapparaat, komt ook de burgemeester op grotere afstand te staan. Want vroeger zaten we in het regionaal college en gingen we nog over het beheer. En het beheer gaat over het uitvoeringsapparaat, maar die minister is zometeen verantwoordelijk voor het uitvoeringsapparaat. Maar zou ik het verhaal af mogen maken? En de minister zegt ook van, ik vind dat een gemeente en een gemeenteraad en een burgemeester, die moeten niet praten over hoe het uitgevoerd wordt, maar die moeten zeggen wat ze willen bereiken. En dan ga ik zorgen dat de politie die zo ingericht is en dat ik ook kan aangeven wat er gaat gebeuren. En dan lopen twee dingen door elkaar, misschien raken elkaar. Er wordt op dit moment ook een regionale veiligheids. Ik kijk even naar mijn buurman. Regionale veiligheidsstrategie gemaakt voor de politie Midden-Nederland. Dat is de nieuwe politieeenheid, bestaande uit Schooi-Vechtstreek, Flevoland en Utrecht. Politie Midden-Nederland. Die maakt een regionale veiligheidsstrategie. In die regionale veiligheid, en die gaat over de aansturing van de politie. In die regionale veiligheid, en daar gaan we binnenkort, want daar is vandaag of gisteren binnengekomen een verhaal om daar een reactie op te geven. Dat gaan we voorbereiden, zodat we dat ook met de raad kunnen bespreken. Dat stuk gaat over de aansturing van de politie. In dat stuk komen samen de landelijke prioriteiten die de minister stelt. Daarin komen samen de landelijke prioriteiten die het OM stelt. Daarin komen samen de regionale prioriteiten die het regionale parket OM stelt. Daarin komt ook samen van onderop, van dat zijn 41 gemeenten geloof ik als ik bij elkaar tel, van dat hele gebied. Van al die gemeenten komen samen wensen en die moeten ook in die regionale veiligheidsstrategie. En dat gaat de politie aansturen. En een aantal van de onderwerpen die je noemt, ook over het doen van aangifte en dergelijke, dat is een zaak die niet in ons lokale integraal veiligheidsplan behandeld wordt, maar die zullen in de regionale veiligheidsstrategie hun plek moeten vinden. En dat is wel heel spannend hoe dat gaat werken, want eigenlijk is een goed integraal veiligheidsplan en een goede visie op integrale veiligheid vanuit de gemeente de basis. Dat zegt de minister ook steeds, van dat is de basis waarop we de regionale veiligheidsstrategie maken. Maar onze zorg, en onze zorg is van burgemeesterszorg, is een wijkje van nou, worden die straks die landelijke prioriteiten niet zo zwaar dat gaat botsen. Nou hebben we één geluk, zeg ik dan maar. Dat als je naar de afgelopen 10 jaar kijkt, en ook nu kijkt, dat zal ook wel geen toeval zijn, dat de lokale prioriteiten en de landelijke prioriteiten en de prioriteiten van de OM misschien wel voor 90%, 95% samenvallen. Dus zegt iedereen van, nou, dat komt wel goed, want dat zit heel dicht bij elkaar. En er zit hier en daar wat nuanceverschil. En dat is oplosbaar binnen die regionale veiligheidsstrategie. Maar het zal wel heel spannend worden als wij lokaal hele andere prioriteiten gaan stellen dan dat rijk gesteld worden. Maar goed, we leven in dezelfde samenleving. Dus de kans is ook niet zo groot dat wij iets heel erg belangrijk vinden wat de minister niet belangrijk vindt en andersom. Maar het geeft wel aan dat we in een veld zitten waar we even aan het zoeken zijn hoe dat samengaat. Het integraal veiligheidsplan lokaal zal vooral moeten zijn, wat zijn nou onze lokale prioriteiten, waarbij de politie eigenlijk maar één van de actoren is die ons kan helpen om dat te realiseren. Maar je zal veel meer zien dat al die andere partijen die in het laatste hoofdstuk staan, hoe gaan we die aansturen, krijgen die het gevoel dat als we met veiligheid wat willen, dat veiligheid een leidend principe wordt bij het werk wat anderen doen. Dat betekent in de praktijk op dit moment, want daar zijn we vlak voor de jaarwisseling mee, of eigenlijk eind van het verleden jaar mee begonnen, dat we het veiligheidsoverleg, wat ik eerst alleen met de politie had, dat nu wat verbreed is. En dat we daar binnenkort een startbijeenkomst gaan houden met instellingen bij. En de boodschap aan die instellingen wordt, als het veiligheidsoverleg, waar af en toe de officier van justitie aanschuift, als het nodig is, waar de politie bij zit, de burgemeester bij zit en een aantal mensen van de gemeente, als die iets belangrijk vinden op het gebied van veiligheid, dan wil ik als burgemeester dat ze een instelling zegt van dat begrijpen we, dat gaan we doen. Dat betekent dus dat we uiteindelijk naar een situatie toe willen dat een woningbouwcoöperatie vanuit veiligheid was aangestuurd kan worden om dingen te doen die ze misschien nu niet doen. of dat een school aangestuurd wordt om dingen te doen op het gebied van veiligheid die ze nu niet doen. Wij kunnen dat niet afdwingen, we kunnen dat niet verplichten. Maar bij gesubsidieerde instellingen zou je dat misschien wel kunnen verplichten. Het is misschien nog een toekomstdroom, maar de stap die hierin zit, waar we naartoe met het integraal veiligheidsbeleid, en daarom gaan we die partijen ook bij het schrijven daarvan betrekken, dat je niet in een situatie komt, ja, wij willen dat, maar u doet dat niet, maar dat zeggen van, nou, wij begrijpen dat, we gaan dat doen. Ik heb morgen een gesprek met een woningbouwcorporatie over een bepaalde plek in deze stad, waar ik ga zeggen van, nou, ik vind dat u dit nu op deze manier moet gaan doen in het kader van veiligheid. Dat is voorbereid en de signalen zijn terug dat die woningbouwcorporatie zegt, nou, dat gaan we wel doen, want dat denken wij dat dat goed is. Nou, dat die manier van werken moet straks in dat integraal, dan moet dat integraal veiligheidsplan, wat de Raad in juni of in juli vaststelt, moet in feite de basis worden dat ik ook kan zeggen als burgemeester van, beste partijen, u kunt willen wat u wil, maar de gemeenteraad, democratisch gekozen in deze stad, die hebben wel bepaald dat dit de prioriteiten zijn. Dus die verwachten eigenlijk ook dat u zich daaraan richt. En dan wordt dat stuk een steun in de rug voor de uitvoerders vanuit de gemeente naar andere partijen toe om dingen voor elkaar te krijgen. Het wordt niet in één keer allemaal anders. Als de heer Wijntjes zegt van, nou, ik wil nog wel een keer spreken met de officier en met de politie. In dit proces zit ook dat wij in het komend half jaar een keer u willen uitnodigen bij de politie om met de politie van gedachten te wisselen over wat er speelt. Ik wil ook wel opnemen het verzoek om dat een keer met de officier te doen. Maar ik weet tegelijk, ik ben daar wat terughoudend. Niet terughoudend om me te vragen, maar ik temper in die zin de verwachtingen. Omdat de capaciteit bij het OM niet dusdanig is dat ze altijd overal bij kunnen zijn. Dus ik neem die vraag wel mee. En ik zal daar eens kijken of me. Ik denk dat als het moeilijk is om te organiseren, dat er niet is van onwil. Want de gebiedsofficier die we hebben is absoluut, staat absoluut open voor dit soort contacten. Maar dan dat meer te maken heeft van hoe krijgen we dat gewoon in de capaciteit georganiseerd. Maar ik vind het wel een terechte vraag. Het spannende wordt natuurlijk dat we straks niet moeten gaan sturen op capaciteit van de politie of alleen. Maar dat wij moeten gaan sturen op wat willen wij op het gebied van veiligheid gaan bereiken. En hoe krijgen we dat dan voor elkaar. Gaan we meenemen de evaluatie van de afgelopen.
Mag ik even interpreteren?
Nou, uiteraard, sorry.
Uw betoog is helder, burgemeester, wat u net aangaf. Maar betekent dat, als ik goed luister, dat u eigenlijk al bezig bent met iets waar we nu aan het optuigen zijn? U zei, bijvoorbeeld als woningbouwvereniging, dat wordt de toekomst, maar het is bijna al de werkelijkheid.
Ja, als je merkt dat nodig is om een bepaald probleem aan te pakken, dan doe je dat en dan verander je dat. En het is meer de wijze van werken en ik gebruik het als voorbeeld. Maar het wordt nog veel effectiever en het wordt nog veel beter als de Raad ook die integraliteit in zijn integraal veiligheidsplan heeft vastgelegd. En nu moet je er wat harder aan trekken om dat soort dingen voor elkaar te krijgen. En er zijn natuurlijk de afgelopen 3 maanden een aantal situaties geweest, een aantal zaken in de stad geweest die zo een rol speelden. Dat we zeiden van, ja, hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Dat heeft ook te maken met onze wijkmanagers. Wat is de positie van wijkmanagers? Krijgen die ook een soort bevoegdheid dat ze namens de burgemeester zeggen van, nou, en nou willen wij dat er dit gebeurt in de buurt. Kijk, dat zijn incidenten die rondom een doorslag spelen, die geven wel aan dat wij dingen op dat terrein anders moesten gaan uitvoeren en aanpakken. En dat hebben we gezegd, dat gaan we niet wachten met het integraal veiligheidsbeleid. Want dit veiligheidsbeleid gaat vooral ook dadelijk om de inhoud. Wat zijn nou de prioriteiten? Wat willen we daarop op bereiken? De heer Snoer die zegt dan, ja, ik vind dat er wat veel over veiligheidsgevoel en weinig over fysieke veiligheid gaat. Maar mijn grootste zorg is eigenlijk dat als ik kijk naar het bureau veiligheidsstrategie wat we hebben in de regio. En we hebben 10 jaar geleden gezegd de veiligheid of de criminaliteit moet met 25% afnemen. Dan zie je dat de regio Utrecht, ik dacht 35-37% veiligheid is, of de criminaliteit is afgenomen. Dus gewoon een objectieve cijfers is de veiligheid gewoon enorm gestegen. Dat is een geweldige prestatie die geleverd is door alle partijen dat je 37% criminaliteit terugdringt. Maar het onveiligheidsgevoel van mensen is nauwelijks gedaald. En dan denk ik van ja, dan hebben we dus wel een punt te pakken waar je wat aan moet doen. Want blijkbaar helpt het niet om alleen maar criminaliteit terug te dringen. Want dat onveiligheidsgevoel is iets wat mensen raakt en wat mensen doet. En wat mensen wat ze dagelijks ervaren. Vandaar dat daar ook gezegd is van ja, dat veiligheidsgevoel, dat is wel van belang om daar aandacht aan te besteden. Want dat gaat blijkbaar, wordt niet vanzelf beter door alleen maar de criminaliteitscijfers te laten dalen.
Dierlijntjes.
Ja, maar, want kijk, ook die criminaliteitscijfers, zelfs die dalingen. Ik zal niet zeggen dat je die met een korreltje zout moet nemen, want dat is niet juist. Maar bijvoorbeeld, die moet je ook weer relateren aan de aangiftebereidheid. Want een dalende aangiftebereidheid vertekent een sterke mate de criminaliteitscijfers, als dat zo is. Wat ook het geval is, is dat je ook eens moet kijken, als je nou vergelijkt naar het oplossingspercentage van zaken. Hè, die is in Nederland bedroevend laag ten opzichte van bijvoorbeeld ons buurland Duitsland. Dat zijn dus allemaal elementen waar je kan zeggen, nou, het kan wel eens zo zijn dat in objectieve zin de cijfers dalen. Hè, maar dat de werkelijkheid die erachter zit toch een andere is. En dat dan net het fundament is voor het subjectieve veiligheidsgevoel. Dus ik zou, zo kritisch moet je denk ik wel heel erg blijven en zijn als het gaat over het interpreteren van dat soort cijfers. Want het is ook zo dat als bijvoorbeeld, als het om, nou ja, je hoeft maar naar de rapportage te kijken van de politie, hoeveel zaken ze echt oplossen. Nou, sommigen zeggen, dat is echt heel weinig. Ook weer fijn.
De heer Snoer hier aanvullend op.
Ja, nou eigenlijk, de heer Wijntjes die behoort het heel goed. We moeten natuurlijk oppassen. En de heer Bamberg die zei het ook al. We moeten oppassen dat inderdaad het veiligheidsgevoel en het daarop inzetten niet de overhand krijgt. Want we moeten natuurlijk ook gewoon die criminaliteit aanpakken. Die repressie, die bloed opblijven. En dat miste ik wel in de missie. En dat was eigenlijk mijn betoog van, ja, laat dat niet varen. Natuurlijk, de politie die werkt en eraan. Maar het mag wat mij betreft terugkomen ook in de missie, dat we ook inzetten op die objectieve veiligheid.
Kort een reactie op. Er wordt ook heel goed onderzoek gedaan naar de aangiftebereidheid. En dat is niet iets wat ik alleen hier zie, maar dat weet ik van langere jaren. Want die vraag, dat wordt vaak gezegd. Maar als je naar de aangiftebereidheid kijkt, dan zijn er op dit moment in Nederland geen aanwijzingen om te zeggen dat de criminaliteit daalt omdat de aangiftebereidheid afneemt. Daar wordt goed onderzoek naar gedaan, ook landelijk, ook met een politiemonitor. Dus daar zit dat. Dus, nee, maar ja, ik weet dat een heleboel mensen dat niet moeilijk vinden om te accepteren, maar het is wel zo. Als ik naar Duitsland.
Nou,
is een interpretatie die niet mag.
U mag elke interpretatie maken, we leven in vrij land. Maar ik weet, een jaar of 6 geleden heeft Cyril Feyenoord voor de gemeente Tilburg daar eens onderzoek naar gedaan. En dat was, nou, daar kwamen toch hele bijzondere resultaten uit. Dus ik zou wat. Tenminste, ik ben daar wat voorzichtig in als u.
Ja, ik zeg het op basis van misschien nog niet direct hier, maar wel ook het feit dat ik wat langer in een functie als burgemeester zit en die discussie elke keer terugkomt. Als ik het over Duitsland heb, dan. Ik zie iemand die de voorzitter. Ja, als ik naar Duitsland kijk, mijn vorige gemeente lag aan de grens. Maar één ding wat u daar. En als je daar spreekt, waarom is daar het oplossingspercentage hoger? Ja, dat is een statistisch hoger, omdat men een andere manier van registreren heeft. En dat is heel bizar, maar er worden daar gewoon zaken die wij registreren als misdrijf en die worden meegenomen, dat die oplossingspercentage laag is, die worden daar niet meegenomen. Als een andere situatie is, als wij als een veelpleger aangehouden wordt en voor een aantal incidenten waar hij bij betrokken is, wordt die link gelegd en wordt hij veroordeeld, maar heeft er misschien nog 50 vermoedelijk anderen ook bijstaan. Dan zeggen wij dat die 3 zijn opgelost en die andere 50 niet. En in Duitsland zeggen ze dan zijn die 53 opgelost. Dus het is gevaarlijk om die vergelijking te maken.
Nee, mevrouw Schildkamp was eerder.
Ja, ik wou eigenlijk vragen van, hier staat in het stappenplan ook nog punt 2 een veiligheidsanalyse. En kan je dan van uitgaan dat dit soort cijfers ook gewoon in die analyse worden meegenomen? Dus dat we die ook. Ja, dat daardoor dan inzichtelijk kan worden gemaakt van waar ligt het nou eigenlijk aan, wat er aan de hand is.
Ja, alle cijfers die we hebben en bekend zijn, die zullen we in die analyse meenemen. Maar ja, het zijn uiteindelijk cijfers en het is een vertaling van de werkelijkheid. En daarom kan je altijd wel de discussie over houden of die cijfers die je meet en telt, of dat de werkelijkheid in voldoende mate beschrijft. Maar ja, we moeten iets hebben om met elkaar daarover te spreken. Maar daarom dat die analyse die gemaakt wordt, waar we die ook met u willen delen. Want dan kun je op zo'n moment zeggen van, nou, het kan de cijfers wel zijn, maar wij interpreteren dat toch wat anders. Dus dat kan. Dus daarom dat we ook zeggen dat niet alleen maar een technisch verhaal is, maar dat we ook met u willen spreken over de analyse en de cijfers van de analyse die we gebruiken en de wijze waarop we ze interpreteren, of dat ook een interpretatie is waar u zich in kunt vinden. Dus dat komt
denk
dus terug.
Ik wel voldoende voor nu. Ja.
Evaluatie meenemen, ja, uiteraard. We kijken terug. En het lopende integrale veiligheidsplan was ook nog een vraag van iemand. Ja, dat trekken we gewoon dit jaar door. De wereld is ook niet zo drastisch veranderd dat in één keer allemaal anders moet. Zit er voldoende flexibiliteit in? Dat was volgens mij de vraag van meneer De Jong.
In de prioritering.
Dat is wel een punt wat ook regionaal speelt. Hoe flexibel ben je nu? En de andere kant zeggen, hoe kan je, als je iets wil bereiken, dan moet je soms langere tijd vasthouden. Laat ik zo zeggen, wij denken dat mocht er drastische veranderingen zijn, dan moet je niet nalaten om bij te stellen. Maar je moet niet elke keer met alle winden mee waaien, want dan doe je het ook niet goed. En over het algemeen zie je vaak niet, is het niet zo dat prioriteiten, dat de samenleving zo snel verandert dat de prioriteiten in één keer helemaal op de kop moeten. Zie je dat meer in geleidelijke ontwikkeling. Maar het is wel een aandachtspunt om te zorgen van nou, ben je nog met de goede dingen bezig als die samenleving omheen verandert. Bij de regionale veiligheidsstrategie speelde diezelfde vraag. Daar hebben we ook gezegd van nou, dan houden we de vinger aan de pols. Halverwege kijken we eens nog of het klopt. En laten we dan, als het grote veranderingen zijn, dan moet je ook zeggen van nou, we durven het bij te stellen, maar zonder het hele verhaal opnieuw te moeten doen. Op die manier willen we daarmee omgaan. En ik kan me voorstellen dat we dat hier ook doen. De jeugd en veiligheid, Missie Goebint heeft daar lang bij stilgestaan. Wat in de eerste paragraaf beschreven staat, is eigenlijk het kernbeleid veiligheid. Dat is dus een handreiking van de VNG. En die handreiking wordt door bijna alle gemeenten gebruikt, omdat je daarmee ook vergelijkbare dingen krijgt in de gemeente. Dus je kan dat met buurgemeenten vergelijken, maar dat is ook wel handig, omdat je toch weer ergens samen naar die regionale veiligheidsstrategie moet. En in die landelijke kernbeleid veiligheid staat heel duidelijk dat jeugd en veiligheid, staat trouwens ook hier nog in een stuk waarom dat een apart hoofdstuk is. Eén, omdat het heel erg samenhangt met het eerste hoofdstuk. Maar als je dat daarin weeft, dat het zo complex wordt dat je daar, bijna niet meer uitkomt. En het heeft inderdaad twee kanten. Want mevrouw Schildkamp zei dat al. Heeft ene kant, zei het, als het gaat over veiligheid op school, dan gaat het over, als voorbeeld, gaat het over jongeren die zich daar misdragen. Maar aan de andere kant ook zijn anderen daar veilig. Dus het heeft echt twee kanten. En het is niet bedoeld om jeugd te criminaliseren. Dat is ook de verkeerde uitleg van dat thema. Maar wel dat het een bijzondere groep is die de aandacht nodig heeft, ook vanuit de optiek van veiligheid, maar ook vanuit veel meer optieken. Zowel in de zin dat ze slachtoffer kunnen worden, maar ook in de zin dat ze soms wel eens dader zijn, zonder ze te willen criminaliseren. En dat is dus een methode om het op deze manier te doen. En zo gaan wij er ook mee om. Het is niet dat wij, en ook die landelijke methode, dat ze de jeugd criminaliseren.
De heer Sugubind.
Voorzitter, het lijkt me goed om straks in de analyse ook mee te nemen wat u nu zegt en waarom de noodzaak aanwezig is om die koppeling te maken tussen jeugd en onveiligheid. Dat u dat in de analyse meeneemt.
Dat staat er niet in. Het is eigenlijk, maar dat gaan we ook niet doen, zeg ik dan maar. Want wij hanteren die landelijke handreiking van de VNG, kernbeleid veiligheid, en die doet dat op deze manier. En onze buurgemeenten doen dat ook. En daarmee krijg je vergelijkbare cijfers. Maar ga je ook op dezelfde manier sturen, want we zullen ergens moeten samenwerken. En de veronderstelling dat alle gemeenten die dit doen daarmee jeugd criminaliseren, die stelling is niet juist.
De heer Sugubind wil nog reageren.
Ja, voorzitter, ik wil eigenlijk toch nog wel aan andere mensen uitleggen waarom die koppeling nou gemaakt wordt. Want dat wordt mij wel eens gevraagd. Ik volg de ontwikkelingen in Den Haag ook, landelijk veiligheidsbeleid. Waarom wordt nou die koppeling gemaakt? En daar is me niet zo duidelijk over. Vandaar dat ik zeg, neem dat maar mee in de analyse. Leg uit waarom die koppeling noodzakelijk is.
Nou, misschien dat we er dan op dat moment wel op terugkomen en dan blijkt dat uit de cijfers. Om dezelfde reden staat hier cameratoezicht in. En dat is gewoon de landelijke teksten die hier staan. Als hier staat cameratoezicht wordt uitgebreid of neemt een vlucht of zoiets dergelijks, dan is dat een constatering dat dat in zijn algemeenheid in het land het geval is. Dus daarom staat het hier op deze manier opgeschreven. Burgernet. Over het bord. Ik wil daar nog wel wat over zeggen. Kijk, dat. Ik kan zeggen, Burgernet is. Ik geef een onveilige gemeente. Maar Burgernet, wij waren de eerste of een van de allereerste gemeenten. Daar waren we trots op. Dat we de eerste waren. Nou zijn bijna alle gemeenten doen mee aan Burgernet. Dus je kan je nog afvragen. Als dat zo goed gaat. Waarom we dat bord nog moeten hebben. Maar dan ga ik een ondeugende opmerking maken. Die van politieke aard is. Als we heel ver treden, heel goed lukt. Dan hoeft dat er ook niet meer op te staan. Maar dat is. Je hoeft daar niet op te reageren.
Ja, het is zo jammer dat ik als voorzitter niet mag reageren. De eerste moment.
Ja, voorzitter. Ik heb nog een heel aantal voorbeelden. Voorbeelden die allemaal op het bord kunnen komen.
Ja, nee, maar.
Oké, ho.
Nee, maar laten we die discussie hier niet voeren. Het is, ik denk dat het. Ik denk dat burgers net aangeven wel betrokken, dat je betrokkenheid van burgers nodig hebt om, als ze ook over veiligheid gaat en anderen dus ook. Van keer en beleid realiseer ik me van meneer Soer, heb ik nog niks.
Meneer Sugelbind heeft nog een vraag.
Voorzitter, nog een laatste opmerking. Ik had de vraag ook gesteld over de wijze waarop de inwoners worden betrokken, daar had u het ook over. U zegt u studeert nog erop, hè? U wil nog kijken op welke manier dan de burgers worden betrokken bij totstandkoming van het plan. De heer Wijntjes die merkte ook, dat kan via Burgernet. Maar dan zeg ik, Burgernet is geen vertegenwoordiging van de bevolking en ook geen afspiegeling van de bevolking. Dus als u dan de burgers wilt betrekken, nou Burgernet prima, dat mag u wel doen, de deelnemers. Maar u zou dan eigenlijk veel breder moeten kijken naar nog meer groeperingen.
De heer Wijntjes, een hele korte opmerking.
Nee, ik vind Burgernet is een middel, is een van de middelen in het kader van het veiligheidsbeleid van Nieuwegein. Het is gewoon een van de middelen. En naar ons oordeel een heel waardevol middel. Naar uw oordeel een waardeloos middel.
Voordat we de discussie over Burgernet aangaan, daar gaat dit stuk niet over. Daar gaat wellicht het volgende stuk over. Maar ik wil het graag even hierbij laten.
Ik denk ook niet dat Burgernet, als het daarover.
Nee, meneer de burgemeester, u ook niet.
Nee, maar ik. Nee, maar het ging nog om betrekken. Ik heb dat andere woord niet gebruikt. Om het betrekken van die burgers. Moeten we nog heel goed daarover inderdaad even op studeren hoe we dat doen. Maar doe je dat in zijn algemeenheid? Ik dus zelf denk dat het wel zou kunnen zijn als je erover nadenkt. Dat als je over een integraal veiligheidsplan op stedelijk niveau hebt met bewoners. Dat voor een aantal mensen misschien is, maar voor heel veel mensen niet. Dat het straks. Als je meer op buurtgericht of wijkgericht dingen gaat doen. Dat je dan burgers gaat betrekken. Hoe je samen dingen oplost, dat misschien nog wel veel effectiever is. Maar dat moeten wij nog even zo goed over nadenken hoe we daarmee om willen gaan. Flankerend beleid. Ik denk zelf dat, vooral door het laatste hoofdstuk al die partijen te noemen, geven aan dat die op een of andere manier betrokken zijn bij veiligheid en dat ze vanuit hun eigen beleid, of vanuit hun eigen beleidsterrein, zich moeten realiseren dat ze met veiligheid bezig zijn. En sommige organisaties ligt dat heel erg voor de hand. En bij anderen ligt dat misschien wat minder voor de hand. Ik denk dat het heel ingewikkeld wordt als we in het integraal veiligheidsbeleid ook nog het flankerend beleid gaan opnemen. Maar dat als we een goed integraal veiligheidsbeleid hebben waar we zeggen welke partijen ook een bijdrage kunnen leveren aan veiligheid en ze zijn met hun eigen beleid bezig, dat je op dat moment moet zeggen van en is de paragraaf veiligheid als bijvoorbeeld het welzijnswerk een beleidsplan maakt, dan zeg van is de paragraaf veiligheid in dat beleidsplan van de welzijnsinstelling voldoende uitgewerkt en in de lijn met wat in het integraal veiligheidsplan staat. Ik denk dat dat een handzamere methode is dan dat we al dat flankerend beleid van al die instellingen proberen in het integraal veiligheidsbeleid op te nemen. Want anders wordt het wel een heel groot complex geheel en heel ingewikkeld. Wil je de uitgangspunten smart maken en de doelstellingen? Ik denk dat dat hier wel lastig is, maar dat als het gaat over het uitvoeringsplan, het jaarlijks uitvoeringsplan, dat de plek is waar je kan zeggen wat zijn de doelen die je in een bepaald jaar wil bereiken, waar je aan het eind van het jaar over kan rapporteren. Ik hecht er eigenlijk wel aan om de systematiek wat zuiver te houden, dat het integraal veiligheidsplan door de Raad wordt vastgesteld één keer in de vier jaar. Dat het college de uitvoeringsplannen vaststelt, maar ik kan me ook wel voorstellen dat we over die uitvoeringsplannen met elkaar van gedachten wisselen. Maar niet laten vaststellen door de Raad, maar wel dan met elkaar over spreken. En dat we uiteindelijk, als het goed gaat lopen, ook in het systeem terechtkomen dat je achteraf kan aangeven van, nou, dit waren de doelstellingen. Dit is uw integraal veiligheidsplan. Het college heeft het uitvoeringsplan vastgesteld met deze doelen. En aan het eind van het jaar zijn dit de resultaten die we gehaald hebben of juist niet gehaald hebben en waarom we die niet gehaald hebben. En zodat we twee keer per jaar ook wel met elkaar in gesprek zullen zijn over dat integraal veiligheidsding. Ik wil daar gewoon heel open over zijn, maar wel even in de rollen zuiver. Het uitvoeringsplan een vastgesteld door het college en het integraal veiligheidsplan eens in de vier jaar vastgesteld door de raad. Maar wel in alle openheid en transparantie daar met elkaar de discussie over kunnen hebben. Mevrouw Schildkamp, partners betrekken, ik denk dat daar wel duidelijk in ben, maar u noemt opeens voor mij een paar dingen, denk ik van ja, daar hebben we het niet zo naar gekeken. Ziekenhuis en calamiteiten, dat zit er wel in, hè, maar dat is het puntje fysieke veiligheid, waarbij we eigenlijk zeggen, we zullen waarschijnlijk zien dat het eerste deel, hè, het veilige woon- en leefomgeving, dat in het integraal veiligheidsplan, dat waarschijnlijk het allergrootste deel zal betreffen, waar we het over zullen gaan hebben. Fysieke veiligheid zal daar ook nog wel een rol in spelen als het over rampenbestrijding en crisisbeheersing gaat, maar er zijn ook weer regionale rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsplannen voor waar het een en ander in staat. Maar ik denk wel dat we nog even met de suggesties die u doet van als het over veiligheid gaat, een ziekenhuis is de grootste werkgever in deze stad. Er komen heel veel bezoekers. Of we die ook niet in dat rondje mee moeten nemen van goh, als het over veiligheid gaat, wat betekent veiligheid nou voor u? Ook slachtoffers van bepaalde zaken komen natuurlijk in het ziekenhuis. Dus ik vind die suggestie van het ziekenhuis om die nog eens een keer mee te nemen. Niet zozeer bij calamiteit, want dat is wel goed geregeld, maar juist meenemen in het algemeen integrale veiligheidsbeleid, dat vind ik wel een goede suggestie. Ik geloof, voorzitter, dat ik eigenlijk alle vragen, denk ik, en kijk ook even naar rechts, ongeveer wel behandeld heb. En anders hoor ik het graag.
Iedereen heeft zijn of haar vraag beantwoord.
Ja, die vraag van mij is dus die opmerking over de zorgplicht voor de burgemeester. Of je daar iets
over kan zeggen. Ja, dus de burgemeesters krijgen steeds meer van dit soort zorgplicht in allerlei wetten opgedragen. Ik heb niet het gevoel dat daardoor feitelijk, of misschien in de praktijk iets verandert, maar wel dat door die maar dan kijk ik ook even naar rechts, door het opnemen van de zorgplicht van de burgemeester, dan ontstaat daar dus ook een wettelijke basis om op bepaalde dingen af te dwingen bij anderen, denk ik. Daarmee verandert er wel wat. En nu, die zorgplicht voelen burgemeesters nu heel erg ook, maar dat is niet gebaseerd op een wettelijke bepaling. En straks is die gebaseerd op een wettelijke bepaling, waardoor die positie van die burgemeester in dat geheel versterkt wordt. En daarmee verandert er misschien niet zoveel, behalve dat die versterkte positie misschien op sommige momenten hier en daar wat doorzettingsmacht creëert. En dat is alleen maar plezierig in dit veld.
Ja, dat beantwoordt de vraag. Ja. Voor de rest heeft iedereen zijn haar vragen beantwoord gehad. Oké, helder. Kijk, heerlijk toch. Even kijken, dan even concluderend zijn er twee toezeggingen gedaan. De burgemeester stelt voor om twee maal per jaar met elkaar van gedachten te wisselen over het uitvoeringsplan. Het lijkt me dat in een sessie ABZ wellicht belegd zou kunnen worden. En de tweede toezegging was de suggestie van mevrouw Schildkamp dat het ziekenhuis ook als gesprekspartner wordt meegenomen.
Ja, maar er zijn volgens mij een aantal zaken gezegd die wij meenemen in de volgende stappen. Nee, dat is niet echt toezegging. Nee, maar
die eerste vond ik wel een belangrijke toezegging. Ja. Dat het uitvoeringsplan wel besproken wordt.
Nee, maar er zijn meer dingen gezegd en die komen die zullen ons wel weer betrekken bij de volgende stappen. En dan wordt waarschijnlijk zichtbaar op welke wijze we ermee omgaan.
Oké, helder. Is dit voor iedereen een hamerstuk? Of zijn er nog mensen die de behoefte hebben om er een bespreekstuk van te maken? De heer Zoekbind.
Ja, voorzitter, in grote lijnen kunnen we toch instemmen met deze startnotitie, omdat onderdelen toch terugkomen in de commissie of in de raad. Alleen het punt van de jeugd, ja, als paragraaf. Ik heb toch enig moeite mee en ik wil dat toch meenemen in mijn fractie voor nader beraad. En ik laat u dan weten of het nou een hamerstuk wordt voor de raad, laten we dat weten. Of niet.
Ja, maar dat gaat nu even niet zo.
Dan doe je de voorzitter.
Voorzitter.
Ik zit hier zo vreselijk mijn best te doen neutraal.
Oh, ja, voorzitter, ik ben de enige die de GroenLinks-fractie vertegenwoordigt vanavond hier.
Heel goed, heel goed. Ja. Wel nog even met als kanttekening dat als maar één fractie het een bespreekstuk wil maken, het dan toch een hamerstuk wordt. Want van hamer naar bespreekstuk moeten dit drie fracties of meer zijn. Dus als GroenLinks de enige fractie is die sowieso het terug wil nemen, dat kan natuurlijk. Maar ook al zegt GroenLinks het wordt een bespreekstuk, vrees ik dat het toch een hamerstuk wordt.
Stemverklaring kan dat gewoon.
Precies, ja.